hartelijk dank.
Nou, de mensen vragen dus weg voor, is deze actie? En zou het nou wel helpen als we een kilo suiker, rietsuiker kopen? En helpen we daar nu werkelijk wel de landen mee, de arme landen mee?
Dan leggen wij uit dat het voor ontwikkelingslanden is dat de EEG bietsuiker produceert en zo verhindert dat de ontwikkelingslanden hun rietsuiker hier afzetten. Verder geeft de EEG dan de ontwikkelingslanden nog een flinke trap na door veel te veel bietsuiker te produceren en die op de wereldmarkt te dumpen voor een hele lage prijs. Zodat de ontwikkelingslanden nog armer worden.
Ja, in 1968 was dit. Studenten over de suikerrietactie, moet ik zeggen. Morgen is het precies 50 jaar geleden dat minister van Economische Zaken de Blok demonstratief een suikerhart van rietsuiker cadeau kreeg. En dat is het startpunt van Fair Trade, een geschiedenis waar Nederland een belangrijke rol in heeft gespeeld. Dat zegt het boek Wereldverbeteraars. En de schrijver Peter van Dam zit hier aan tafel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Eerst even de actualiteit van deze week. In het nieuws werd gezegd dat onafhankelijke controleurs van kledingateliers in Bangladesh geen toegang meer krijgen. Die onafhankelijke controle wordt in jouw boek nog gepresenteerd als een van de successen van de Fair Trade beweging. Hoe kan dit? Is dit een grote, een grote klap?
Dit is een klap, denk ik, voor de beweging zeker. Dit was, het Bangladesh-akkoord was uniek, omdat het de eerste keer was dat bedrijven zich committeerden echt aan harde afspraken waar ze ook op afgerekend wilden worden.
Dat is vrij recent, toch?
Dus heel recent, vijf
jaar. Dat is na die verschrikkelijke brand, toch?
Ja. Na de ramp in Rana Plaza, die de hele wereld overgegaan is. En eigenlijk in de nasleep van die ramp is een wereldwijd initiatief gestart om te zeggen, de arbeidsomstandigheden in Bangladesh moeten veiliger worden en bedrijven moeten daar hun verantwoordelijkheid voor nemen en niet vrijblijvend, maar met een bindend akkoord. En bij dat bindende akkoord hoorden ook internationale inspecteurs die op de veiligheid zouden toezien en ook op de verbeteringen van die veiligheid. En dat bedrijven daar, bijna alle betrokken bedrijven, zich daaraan gecommitteerd hadden, dat was echt een iets nieuws. Iets waar beweging ook lang eigenlijk juist op stuk gelopen is. Dat bedrijven eigenlijk altijd wel iets wilden doen, maar nooit zich echt wilden vastleggen. En dit is natuurlijk een enorme tegenvaller.
Want hoe kan dit akkoord zijn ontbonden dan?
Er blijft denk ik voortdurend druk vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit de lokale overheden natuurlijk, om je niet aan dit soort harde regels te moeten committeren. Omdat dat is natuurlijk voor zowel voor een nationale overheid als voor de betrokken bedrijven een dwangbuis. Dus je ziet dat het met enorm veel pressie vanuit de hele wereld en maatschappelijke organisaties, actiegroepen, Verenigde Naties, gelukt is om het één keer op papier te krijgen. Maar dat als de druk een beetje van de ketel is, dat het dan meteen heel moeilijk blijkt om dit overeind te houden.
Ja, dus het is...
Laten we eens naar het begin van de ontwikkeling gaan. In 1968, de rietsuikeractie, we hoorden het net al. Je had destijds wel iets op dit gebied. Oxfam shops waar briefkaarten en handwerkjes uit de derde wereld werden verkocht. Maar dit was echt iets anders, hè?
Ja.
Wat was er zo revolutionair aan?
Die Oxfam shops die waren er ook niet in Nederland. Die waren in Groot-Brittannië. En wat er echt nieuw is vanaf 1968 is dat actievoerders met concrete acties de situatie in de wereld, dus de wereldhandel, en de structuur, de politieke structuur van de wereldhandel, ter discussie stellen.
Ja. Maar het begon met de rietsuiker. Laten we daar even toch bij stilstaan, want ik ben inmiddels om de mate eerbiedwaardige jonge leeftijd dat ik het nog heb meegemaakt. We gingen allemaal de bietsuiker wegdoen, die witte suiker, en een echt eerlijk mens, en als je een beetje meetelde, dan nam je rietsuiker. En dan kwam ook altijd Cuba in je hoofd, want daar werd vooral rietsuiker geproduceerd. Dan deugde je. Dat was een enorm succes.
Ja. Ja, absoluut. Dat is een van de dingen die me verbaasde bij het doen van dit onderzoek. Want deze actie was eigenlijk helemaal verdwenen uit het collectieve geheugen. En elke keer dat ik er ergens over kon vertellen, zeggen mensen, natuurlijk, net als jij nu vertelt, dat was een van de grote acties. En inderdaad, de impact en de rijkwijde van die actie was enorm. Heel Nederland deed mee aan die actie. En niet alleen maar linkse studenten, maar echt breed ook in de bevolking gedeeld. En dus het interessante is dat het tegelijk helemaal niet zo lijkt op wat we tegenwoordig vaak met Fairtrade omdat het heel erg een politieke actie was. Dus het was aardig om ook in de praktijk te kunnen laten zien dat je rietsuiker gebruikte in de plaats van bietsuiker.
En we vonden het ook lekkerder. He? Je zei tegen elkaar, het is veel lekkerder.
Dat wordt trouwens nog steeds beweerd. Maar dat het dus echt ging over het symbool rietsuiker. Dat het de identificatie en dat je daarmee iets een politieke boodschap over kon brengen. Namelijk dat rietsuiker van de Europese markt werd.
Maar is die symboolwaarde dan nu helemaal weg? Want is het niet zo dat mensen die nu, laten we zeggen, eerlijke producten kopen, dat daar ook een soort aureool van wij deugen een beetje als je dat doet. Speelt dat niet nog steeds een rol? Op een andere manier dan?
Dat speelt zeker nog een rol. En ik denk dat wat soms het misschien het probleem van Fairtrade tegenwoordig is, is dat het vooral dat aureool is van ik persoonlijk deug. Ik kan iets kopen en daarmee een beetje een beter mens zijn. En dat die politieke dimensie, die er bij de rietsuikeractie heel duidelijk wel is, van we agenderen hiermee een politieke kwestie en door individuele mensen hierop aan te spreken proberen we uiteindelijk een politieke beweging op gang te brengen, dat die dimensie in ieder geval meer naar de achtergrond verdwenen is. Als je goed gaat kijken, doen veel van de Fairtrade organisaties dat lobbywerk, dat politieke werk nog wel achter de schermen, maar ik denk dat als je tegenwoordig een pakje eerlijke koffie in de supermarkt koopt, dat je niet het idee hebt dat je ook onderdeel van een politieke beweging bent.
En nou worden in die tijd ook de eerste wereldwinkels geopend. Je schrijft dat dat ook goed aansluit bij lokaal actieve groeperingen. Ja. Waar denk je dan aan?
Die rietsuikergroepen. Dus wat je ziet gebeuren is in 1968 is die rietsuikeractie in heel Nederland. Het is echt ook een lokaal fenomeen. Hè. Veel mensen doen dat in hun eigen omgeving. Gaan naar hun kerken, gemeenteraden, politieke afdelingen. Gaan daar met rietsuiker aan de slag. En gaan dan eigenlijk heel snel op zoek van wat kunnen we nog meer doen. En dan blijkt er onder andere het mogelijk te zijn om andere producten uit derde wereldlanden te verkopen. En dan gaan mensen stalletjes beginnen of een kraampje op de markt en dat soort zaken. Maar ook het idee van we willen eigenlijk een soort actie, lokaal actiecentrum hebben om allerlei verschillende acties op dit gebied met elkaar te kunnen coördineren. En dan gaan mensen wereldwinkels oprichten.
Dus in de wereldwinkel had je ook een telefooncentrale en een typemachine en werd er een krantje uitgebracht?
Ja, eigenlijk zelfs andersom niet ook, maar dat was belangrijker dan het verkopen.
Ja, want als je de wereldwinkels van nu binnenloopt, dan kom je in een soort gezellige gordijntjes situatie waar iedereen lief is voor elkaar. Net als je van wereldmuziek houdt, hou je ook van wereldproducten. Maar toen waren het vooral langharige jonge mensen die actie wilden voeren. En meestal ging het dan van de wereldwinkel van kwaad tot erger, want dan werden ze daarna socialist en dan gingen ze Nederland bevrijden.
Ze hadden in ieder geval ook heel erg het aura, hè, van dat ze heel, heel links. Terwijl het interessante denk ik ook wel is dat ze een hele brede groep mensen bij elkaar brengen. Dus als je de films ook uit de jaren begin jaren 70 ziet van wat voor mensen zijn daar, dan zijn het ouderen, jongeren, hele linkse mensen, maar ook hele gematigde groepen die juist op die plek ook goed bij elkaar kunnen komen, omdat ze een aantal hele concrete dingen doen. Dus wat dingen verkopen kun je eigenlijk altijd doen, ongeacht of je het politiek verder met elkaar eens bent. En verder ook meer een platformfunctie dan een identiteit waar iedereen zich aan moest committeren. Dus dat was eigenlijk een heel succesvol model, wat lokaal heel veel mensen die met vergelijkbare dingen bezig waren. En dat vind ik ook opvallend in dit onderzoek. Daar had ik zelf ook niet op gerekend hoeveel mensen hiermee bezig waren met deze politieke situatie in de wereld en het nadenken over waar je na decolonisatie als Nederlander eigenlijk stond. Dat dit echt heel aantrekkelijk was voor heel veel mensen.
Maar was dit ook specifiek in Nederland zo succesvol of was dit in heel Europa?
Het interessante is dat het is een beetje moeilijk om je vinger op te leggen. Aan de ene kant is het zo dat heel veel van deze initiatieven, en dat is een van de uitkomsten van dit onderzoek, in Nederland begonnen zijn. Wat ik helemaal niet heel erg had verwacht. Ik wist het van Max Havelaar, maar niet van de rietsuikeractie, ook niet van de wereldwinkels. En ook de Schone Klerencampagne later bijvoorbeeld ook in Nederland begonnen. Dus je ziet dat er in Nederland blijkbaar een vruchtbare bodem is voor dit soort dingen. En vervolgens lukt het bij heel veel van deze campagnes om ze heel snel ook door heel Europa te verspreiden. Wat ook wel weer laat zien dat Nederland weer niet zo uniek is, want blijkbaar kun je dezelfde actiemodellen ook in andere landen heel makkelijk in de praktijk brengen. Zijn mensen daar ook in andere landen om ons heen in geïnteresseerd? Dus in Nederland worden veel van die initiatieven op de kaart gezet en vervolgens wordt het onderdeel van een grensoverschrijdende beweging.
Maar heb je daar een verklaring voor waarom het in Nederland zo, waarom we zo initiatiefrijk waren op dat gebied?
Nederland is traditioneel gezien een land, als je vanuit mijn onderzoek naar maatschappelijke bewegingen, waar heel veel maatschappelijke organisaties bestaan, waar het ook redelijk makkelijk is om ze op te zetten. En waar in dit geval van Fairtrade ook nog veel internationale contacten al zijn. Dus het is relatief makkelijk, hè, via de kerk of via een van de internationale handelsondernemingen om producten hier naartoe te krijgen. Om ook mensen aan te spreken op het feit bijvoorbeeld dat in die landen die ze al vanuit de zending of het missiewerk kenden, dat daar dit en dit aan de hand is. Dus er is een vertrouwdheid. Er zijn heel veel andere bewegingen waar je mee kunt samenwerken. En er is een enorme belangstelling voor dit thema. Hoe staat Nederland in de wereld? Wat denk ik ook te maken heeft met de decolonisatie in die periode. Dat Nederland heel duidelijk ook op zoek is in die periode van waar staan we eigenlijk nadat we onze koloniën verloren hebben.
Ja, we hebben Vietnam. Nou ja, goed, dat doet er allemaal niet toe. Je noemde net al Max Havelaar. Na de suiker krijg je de koffie.
Ja.
Ja. Eerlijke koffie.
Eerlijke koffie, ja. Ja, dat begint ook al veel eerder. Hè? Dus je hebt al in die wereldwinkels wordt al gewone koffie verkocht met een solidariteitsopslag. Dus dan betaal je gewoon een paar cent meer voor je koffiepak. En dat geld gaat naar een goed doel. Of naar een van de solidariteitsacties die zo'n wereldwinkel opzet. En in de jaren 80 komt daar dat nieuwe model bij. Dus daar zit echt nog wel een flinke periode tussen ook. Waarbij dezezelfde activisten gaan zeggen, we moeten eigenlijk nieuwe manieren bedenken om meer te kunnen verkopen. Daar worden ze ook heel erg op aangedrongen door koffieproducenten. Die zeggen, het is allemaal leuk en aardig wat jullie doen, maar die symbolische kant, daar kunnen we geen boterham van beleggen. Of überhaupt geen boterham van kopen. Dus er moet meer verkocht worden. En dan denken ze, oké, dan moeten we dat product op de een of andere manier in de supermarkt zien te krijgen.
En dan krijgen we Max Havelaar.
En dan krijgen we Max
Havelaar. En die koffie die wordt op 15 november 1988 gepresenteerd. En dat kwam zo in het nieuws.
Vanaf vandaag zal in ongeveer 60% van de Nederlandse winkels Max Havelaar keurmerk koffie beschikbaar zijn. Dat is koffie die komt bij kleine boeren vandaan die zich coöperatief georganiseerd hebben in de derde wereld. Het is heel erg belangrijk dat die boeren tegen betere prijzen hun koffie kunnen afzetten.
Vanmiddag werd de Max Havelaar actie officieel gestart door de econoom professor Tinbergen, die het eerste pak boerenkoffie overhandigde aan de deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, Prins Klaus.
Als u alle fotografen beloven dat ze ook van nu af aan alleen deze koffie zullen drinken, dan hebben we al een heleboel nieuwe klanten gekregen.
Ja. Ja, Prins Klaus die reclame maakt voor Max Havelaar koffie. Was dat een doorbraak? Was dat bijzonder?
Dat Prins Klaus dat deed.
Mm-hmm.
Prins Klaus is eigenlijk zijn hele actieve politieke leven, zeg maar, ook heel erg betrokken geweest bij de derde wereld. Dus het was eigenlijk meer een voortzetting van iets waar die al mee bezig was. Wat wel absoluut een doorbraak was, was natuurlijk dat met dit initiatief Fairtrade eigenlijk vanuit allerlei plaatsen die moeilijk toegankelijk waren, moeilijk te vinden waren, nu plotseling ook in het dagelijks leven van mensen in de supermarkt te vinden was.
Als het Koningshuis het drinkt, dan drinkt iedereen het op den duur natuurlijk.
Heel snel ook in de Tweede Kamer geïntroduceerd, in het Europees Parlement ook. Geïntroduceerd. Dus heeft ook weer een nieuwe ingang verschaft, zeg maar, om druk te kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld.
Als een sprongetje naar het nu maken. We begonnen het gesprek ermee dat die controle in Bangladesh weer is teruggedraaid. Ja. Hoe staat het ervoor met de fair trade? Is dit een teken dat het zeer moeilijk zal blijken? Of hoe moeten we dit lezen?
Als ik over die hele geschiedenis van de jaren 60 tot heden kijk, denk ik dat ze enorm veel bereikt hebben. Dat het echt een opzienbarend is hoe ver je komt van zo'n rietsuikeractie met allemaal kleine lokale groepjes tot een initiatief als Max Havelaar en die keurmerkkoffie die inmiddels over de hele wereld in supermarkten te vinden is. Tegelijk laat die de affaire in Bangladesh nu zien hoe moeilijk het is om hier uiteindelijk echt vooruitgang te boeken. Ja. En dat het niet genoeg is als mensen alleen maar af en toe iets kopen, maar dat je uiteindelijk zowel in de politiek als met het bedrijf als ook bij consumenten zult moeten bereiken dat ze echt anders gaan denken hierover.
Er moeten gewoon ook weer scholingsavonden komen, net als in de jaren 70 met die wereldwinkels.
Absoluut.
Goed, Peter van Dam, hartelijk dank voor je komst. Het boek heet Wereldverbeteraars en is uitgegeven bij Amsterdam University Press.